Goedenavond, broeders en zusters. Wat een voorrecht om vanavond met jullie het woord van onze God te openen. Ervan uitgaande dat het woord van God de waarheid is.
Amen.
Dat het woord van God levend en krachtig is.
Amen.
En dat het woord van God altijd zal doen wat hem behaagt.
Amen.
Oké. Als dat onze belijdenis is vanavond, wil ik met jullie toch een heel moeilijk hoofdstuk in, of een moeilijk gedeelte. We gaan met elkaar lezen in Ezra. En ik zou de kinderen ook willen aanmoedigen, als je je Bijbel bij je hebt, probeer Ezra mee te lezen. Zoek het maar vast op. En terwijl jullie dat zo aan het opzoeken zijn, zal ik jullie nog eventjes helpen met op te frissen van de vorige keer. Toen hebben we namelijk ook nagedacht over Ezra. Over het thema bouw je mee. Weet jullie dat nog? Toen hebben we eigenlijk de eerste 6 hoofdstukken van Ezra doorgegaan. En wat gebeurde daar ook alweer? Nou ja, het volk van Israël was gevangen genomen. Waren meegenomen naar een ander land. Wie weet nog welk land? Rafi, weet jij het nog? Babel, goed zo. Maar na 70 jaar had God koning Kores zijn hart omgebogen, zodat het volk weer vrij uitgelaten mocht worden en ze mochten weer terug. Nou, je zou zeggen, een grote uittocht, heel Israël of heel Juda gaat. Er waren maar 40.000 mensen die gingen. En het eerste wat ze deden toen ze aankwamen, ze herstelden het altaar. De offerdienst en de verzoening kon weer plaatsvinden. Ze maakten een fundament. En ze waren helemaal happy. Zouden wij vandaag misschien zeggen. Maar als je happy bent, dan komt ook de tegenstand. En die tegenstand kwam. Er kwamen vijanden en die zorgden ervoor dat de tempelbouw stilgelegd werd. En het volk van God zakte, ontmoedigd, in elkaar. En ze deden niets meer. Maar God stuurde 2 profeten, Haggai en Zacharia, die wekten het volk op met prachtige woorden, met beloftes, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En het volk van God werd bemoedigd en ze gingen weer bouwen. En het huis werd voltooid. Nou, dan woonden ze daar zo'n 50, 60 jaar ongeveer. En dan komt er een nieuw iemand in het Bijbelboek Ezra op het toneel. En dat is Ezra zelf, de schrijver hoogstwaarschijnlijk van dit boek. En we gaan daarvan lezen in hoofdstuk 7. Na deze gebeurtenissen, tijdens het koningschap van koning Artaxasta, de koning van Perzië, kwam Ezra, de zoon van Seraja, de zoon van Azaria, de zoon van Hilkia, de zoon van Salem, de zoon van Zadok, de zoon van Aitut, de zoon van Amaria, de zoon van Azaria, de zoon van Mariajot, de zoon van Zeruja, de zoon van Azia, de zoon van Bukki, de zoon van Abishua, de zoon van Pinahas, de zoon van Eliezer, de zoon van Aaron, de hoge priester. Dus met andere woorden, heel veel namen. Ezra is een afstammeling van het hoge priesterlijk geslacht van Aaron, de broer van Mozes. Deze Ezra trok op uit Babel. Hij was een vaardig schriftgeleerde, bedreven in de wet van Mozes, die de Heere, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat Ezra maar verzocht, omdat de hand van de Heere zijn God over hem was. Ook sommige van de Israëlieten en de priesters en de levieten, de zangers en de poortwachten, de tempeldienaren, trokken in het 7e jaar van koning Artaxasta op naar Jeruzalem. Ezra bracht in Jeruzalem in de 5e maand, dat was in het 7e jaar van de koning, op de eerste van de eerste maand, namelijk het begin van zijn tocht uit Babel. En op de eerste en op de 5e maand kwam hij in Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was. Ezra, als je een pen bij je hebt, dan zou ik deze tekst bijzonder onderstrepen. Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en de bepalingen te onderwijzen. Tot zover het eerste gedeelte wat we gaan lezen. Oké, u moet zich voorstellen dat de familie van Ezra al 120 jaar in Babel is. 70 jaar en ongeveer 50, 60 jaar. Laten we zeggen dat Ezra zijn overbed grootopa nog heeft meegemaakt dat hij in Israël woonde. En je zou misschien wel kunnen constateren of moeten vaststellen dat het volk van Israël, wat er nog van overgebleven was, was eigenlijk wel heel erg weggezakt. Een klein gedeelte, 40.000 mensen, was 70 jaar na de ballingschap al teruggegaan, 50 jaar geleden. En er waren nog een heel groot deel overgebleven. En dat zat daar prima naar hun zin. Kan je het voorstellen? Dat je daar helemaal niet thuis hoort, maar dat je er wel zit. En dat je het inmiddels wel zo fijn vindt dat je zegt, nou laat Israël maar daar zitten. Ik heb hier mijn huis en ik heb hier mijn tuin en ik heb hier mijn werk en ik heb hier mijn baan en ik heb hier alles wat ik nodig heb. Ik heb het huis van God niet meer nodig. Maar God werkt vaak door de geslachten heen. En 120 jaar later maakt God een man. Zijn naam is Ezra. En hij is een schriftgeleerde. Hij is vaardig in de kennis. Met andere woorden, hij heeft heel veel verstand van de Bijbel. En met name de eerste 5 boeken van de Bijbel. Kinderen, weten jullie die nog? Hoe noemen we die eerste 5 boeken? Ken je dat? De Torah. Daar is hij heel vaardig in. Hij weet daar heel veel van. En je maakt grote kans dat hij een groot gedeelte uit zijn hoofd kende. Misschien kende hij wel de halve Torah uit zijn hoofd. En weet je wat zo bijzonder is? We hebben net gelezen in vers 7 dat er nog poortwachters zijn, levieten, zangers, poortwachten, tempeldienaren. Na 120 jaar waren er toch nog steeds mensen die hadden bijgehouden. Dat is het nageslacht van de Korachieten, die in de tempel bij Salomo, de kinderen van Korach, die zongen psalmen. En het was allemaal nog wel bijgehouden. En hoe ver ze ook weggezakt waren, ergens was er dus toch nog wel het besef en wisten ze nog van wie ze een nakomeling waren. Nou, dan is daar een koning, koning Artaxasta, en welke verbinding die met Ezra heeft gehad, dat weten we niet echt. Maar één ding weten we wel, de hand van God was over Ezra. En God gebruikte Ezra om naar de koning in ieder geval toe te gaan en hij kreeg alles mee voor Jeruzalem. En als je gaat uitrekenen hoeveel ton goud en zilver, dan zou er nu een kolonne met vrachtwagens naartoe moeten gaan om dat allemaal te kunnen vervoeren. Gigantisch. 2 jaar lang zijn de deskundigen die hebben uitgerekend dat de tempeldienst 2 jaar lang heeft kunnen teren op de zak van koning Artaxasta. Al het goud en zilver, dieren, alles werd er meegegeven. Alles wat Ezra maar vroeg. En het opmerkelijke, ik heb daar niet echt een antwoord op, maar het viel me wel op en ik wil het jullie ook meegeven, was dat de tempeldienst van de God van Israël werd betaald uit de zak van een heidense koning. Ergens begrijp ik dat niet helemaal, maar het gebeurde toch wel. En deze Ezra, ik heb het net gezegd, vers 10, is een kerntekst. Die moet je echt onderstrepen in je Bijbel als je dat doet. Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken. Kennen jullie dat? Als je door een winkelstraat heen loopt of zo, bijvoorbeeld, en je loopt langs die etalage en je ziet iets en je denkt, wauw. In één keer ben je verliefd. Dat ding wil ik hebben. Het kan misschien een jurk zijn of een horloge of misschien een auto of weet ik veel. Een iPad. Je ziet het en je denkt, dat ding wil ik hebben. Of je gaat ervoor sparen, of je gaat het bij elkaar regelen, hoe je het ook doet. Je doet er alles voor om dat ding te krijgen. Kennen jullie dat? Nou, zo is het hart van Ezra. Hij doet er alles aan. Alles aan, wat doet hij? Zijn hart is erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken. Nou, zou je zeggen, wat heb je daar nou aan? Wetten en regels te onderzoeken. Wat heb ik daaraan? Nou, het is misschien een lange psalm, maar de moeite waard om eens thuis in je eentje gewoon eens te lezen. Psalm 119, noteer dat eens. Hoe David, psalm 119, tientallen keren herhaalt dat het hem een vreugde is, dat het een feest voor hem is, om in de weg, in de wet, in de verordeningen, in de bepalingen, heel veel woorden die daar in psalm 119 voorkomen, maar er allemaal op duiden dat zijn grootste vermaking is de wet van de Heere te doen, te onderzoeken en te onderwijzen. Dit had Ezra ontdekt. Psalm 119, lees dat thuis eens op je gemak gewoon eens na. Het is een lange psalm, de langste, maar de moeite waard. Maar Ezra had het niet alleen voor zichzelf. Dat hij zei van, ik wil het. Hij was er ook op gericht om het te verspreiden. Om anderen als het ware ook warm te krijgen. Om voor die heilige God te gaan leven. Nou, de hand van God is op Ezra. En hij mag samen met iedereen die met hem mee wil naar Israël. En moet je voorstellen dat Ezra op goede hand is samen met die koning. En hij krijgt een gigantische hoeveelheid aan waarde van spullen mee. Dat is natuurlijk wel gevaarlijk. Als je ongeveer 1400 kilometer moet gaan afleggen. Hoeveel dagen zal dat lopen zijn? Door woestijnen, door dalen, over bergen. En jongens, meisjes, jullie weten wel dat als ik een paar duizend kilo goud bij me heb, dat daar heel veel mensen zijn die dat goud ook wel willen. Bandieten, struikrovers. Weet je wat? Ik neem gewoon een hele escorte van de koning mee. Met soldaten en paarden en wagens die mij kunnen beschermen. Zou dat een goede oplossing zijn? Ja? Zou dat een goede oplossing zijn? Kan. Weet je wat Ezra dacht? Gaan we niet doen. Hij had namelijk iets gezegd. Sla eens even je bladzij om. Hoofdstuk 8, vers 22. Ik zal hem helemaal voorlezen. Want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger met ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijanden onderweg. Wij hadden immers tegen de koning gezegd, de hand van onze God is ten goede over iedereen die hem zoekt. Ik zou echt fijn vinden als je meeleest, want dan weet je waar het over gaat. De hand van onze God is ten goede over iedereen die hem zoekt, maar zijn kracht en zijn toorn is over iedereen die hem verlaat. En daarom vraagt hij dus geen leger met zich mee, maar hij roept een vaste uit. Dat lees je in vers 21. Hij zegt tegen iedereen die met hem meegaat, weet je wat we gaan doen? We gaan ons verootmoedigen voor de Heere. We gaan 3 dagen lang niks eten en niks drinken. We gaan neerbuigen voor die grote God. Omdat Hij alles is en omdat ik niks ben. En omdat ik me zo diep afhankelijk weet, dat ik maar 1 ding kan doen en dat is voor Hem helemaal plat gaan. Alles van mezelf achterlaten en tegelijkertijd in dat buigen alles van Hem verwachten. Heer, U bent onze bescherming. U bent onze hulp in benauwdheid. En daarom zullen wij niet vrezen. Al wankelt de aarde en al verzetten zich de bergen in het hart van de zee. Psalm 46, een van mijn lievelingspsalmen. Met dat vertrouwen, zegt Ezra, de wetgeleerde, tegen iedereen die met hem meegaat, laten we ons verootmoedigen. Want we gaan niet de hulp van mensen vertrouwen en verwachten. En moet je nou eens voorstellen dat je dat als mens tegen een koning durft te zeggen. En dat was niet zomaar een koning, dat was de koning van de Mede en de Perzen. Van het wereldrijk op dat moment. Tegen die beste man die in dezezelfde Bijbelboek wordt genoemd de koning der koningen, zegt Ezra het volgende. De hand van onze God is ten goede over iedereen die hem zoekt, maar zijn kracht en zijn toorn is over al wie hem verlaat. Dat moet je maar tegen zo'n machtige koning durven zeggen. Waarschijnlijk had die koning helemaal niks met God. Laat staan dat die koning hem zoekt. Maar Ezra is zo onverschrokken en is zo overtuigd van de waarheid van Gods woord, dat hij dat durft te zeggen. Nou, ze maken die hele lange reis en ze komen met het hele spul aan in Jeruzalem. En als je nog eventjes kan herinneren wat we de vorige keer besproken hebben, die feestvreugde eigenlijk van die opwekking die er gaande was, die lijkt helemaal vervlogen. In die tijd was het volk van God met goede moed begonnen met het altaar. Ze hadden het fundament van het huis van God gebouwd. Ze waren wat ingekakt, maar God stuurde zijn profeten en ze waren weer met goede moed het huis van de Heere gaan bouwen. Maar 50 jaar later is het volk opnieuw ingekakt. En ze wonen daar inmiddels al 50 jaar. En je moet je eens voorstellen dat je daar al 50 jaar woont. En ineens komt daar een karavaan met mensen, met dieren, met kamelen en kuddes en heel hun hebben en houden. En daar komt Ezra. Die komt notabene in dat gedeelte waar jij al 50 jaar woont. Ik probeer jullie mee te nemen in die shock die dat teweeg zal moeten brengen, wat daar gebeurt. En Ezra die 50 jaar later aankomt, die settelt zich zo 2-3 dagen. En dan komen de vorsten van de Israëlieten die daar al woonden, komen naar Ezra toe. En wat mannen en wat vrouwen. En ze zeggen tegen Ezra het volgende. En we gaan het hele hoofdstuk lezen, hoofdstuk 9. Wat ik eigenlijk vergeten ben te zeggen is, in hoofdstuk 8 lees je dat op het moment dat ze aankomen, dat ze als eerste, dus die hele groep, met die tweede terugtocht eigenlijk, ze gaan eerst een offer brengen. Ze brengen 12 rammen en weet ik wat allemaal. Maar ze gaan eerst offeren. Ze gaan verzoening doen van hun zonden. Nou, toen deze dingen voltooid waren, hoofdstuk 9, traden de vorsten op mij toe en zeiden, het volk van Israël, de priesters en de levieten hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom, om al wat hun gruwelen betreft, namelijk van de Canaanieten, de Hethieten, de Ferizieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Amorieten en de Egyptenaren en de Amorieten. Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom. En de vorsten en de machthebbers hebben het als eerste de hand gehad in deze trouwbreuk. Toen ik deze zaak hoorde, Ezra, scheurde ik mijn kleren, mijn mantel en trok het haar van mijn hoofd en uit mijn baard. En ik ging ontzet zitten. Alle die beefden voor de woorden van de God van Israël verzamelden zich bij mij vanwege de trouwbreuk van de ballingen En ik bleef ontzet zitten tot het avondoffer. Tegen het avondoffer stond ik op uit mijn verootmoediging, waarbij ik mijn kleed en mijn mantel had gescheurd, en ik boog mij op mijn knieën. Ik spreide mijn handen uit tot de Heer mijn God en ik zei, of ik bad, mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen. Mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Vanaf de dagen van onze vaderen zijn wij in grote schuld. En hiermee bedoelt hij eigenlijk vanaf het moment van uit Egypte, Mozes, Jozua, Richteren, koningen en zelfs tot nu. Dus die hele periode beleidt hij nu. Wij zijn in grote schuld tot op de dag en door onze ongerechtigheden zijn wij overgegeven. Wij, onze koning en onze priesters in de hand van koningen, van de landen van rondom, aan het zwaard, aan gevangenschap, aan plundering en openlijke schande, zoals op deze dag. En nu was er voor ons een klein ogenblik genade, 50 jaar geleden, dat God ze terugstuurde. Een klein ogenblik van genade van de Heer onze God om ons gelegenheid tot ontkoming te laten en om ons vastheid te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, onze God, en onze enige opleving te geven in onze slavernij. Want wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten, maar heeft hij ons goede tierenheid bewezen bij de koning van Perzië, koning Kores. Door ons enige opleving te geven om het huis van onze God te doen herrijzen en om de ruïnes ervan te herstellen. Door ons een omheining te geven in Juda en Jeruzalem. En u? Wat moeten we hierop zeggen, onze God? Wij hebben immers uw geboden verlaten. Die u had gegeven door de dienst van uw knechten, de profeten, door te zeggen, het land dat u binnengaat om het in bezit te nemen is een land, een onrein land, door de onreinheid van de volken van de landen rondom, door hun gruwelen waar zij mee zij hebben gevuld, van het ene einde tot het andere einde met hun onreinheid. Wel nu, u mag uw dochters niet aan de zonen geven en hun dochters mag u niet ten huwelijk nemen voor uw zonen. U mag tot in eeuwigheid niet naar hun welstand streven, of naar het goede voor hen, opdat u sterk zult zijn en het beste van het land zult eten en het uw kinderen in bezit zult geven, tot in eeuwigheid. Na alles wat door onze slechte daden en door onze grote schuld over ons is gekomen, terwijl u onze God verhinderd hebt dat wij ten onder zouden gaan vanwege onze ongerechtigheden. En u ons gelegenheid tot ontkoming gegeven hebt, zoals deze. Even tot zover. Kunt u het zich voorstellen, die shock die dat met zich meebrengt? Daar komt een man aan. En hij stelt zich voor als Ezra de wetgeleerde. En er komen zo wat contacten met de mannen en de vrouwen die daar zijn. En ze zeggen tegen hem, joh Ezra. De mannen en de vrouwen die hier wonen al 50 jaar, die zijn getrouwd met Egyptenaren. Met Edomieten, met Moabieten en Ferezieten en Hethieten en noem al die namen maar op. En het moment dat dat gebeurt, kan Ezra maar één ding doen. En hij scheurt zijn kleren en zijn mantel. En gaat totaal flabbergasted, helemaal ontdaan, gaat hij zitten. Hij trekt de haren uit zijn hoofd en uit zijn baard, omdat hij zich geen houding meer weet te geven. Hij is totaal van slag van datgene wat hij hoort. En waarschijnlijk zit hij urenlang in de brandende zon op het tempelplein. Hij kan geen woord meer uitbrengen. Helemaal niets. Als eerste uit heiligheid en respect voor God, die zo goed was geweest dat hij had gezegd, oké, mijn volk, ik laat jullie weer vrij uitgaan. Jullie mogen weer terug naar het land dat ik beloofd heb. En toen jullie uit Egypte kwamen, hadden jullie niet iedereen uit het land gehaald waarvan ik had gezegd, uit het land totaal verbannen en uitroeien. Niets mag daarvan overblijven. En nu bij de tweede uittocht vanuit Perzië, zullen jullie je lesje toch wel geleerd hebben. Toch? Wat er toen mis was gegaan, in de tijd van de richters, in de tijd van de koningen, dat ze continu weer banden aangingen met de landen van rondom. En terwijl ze huwelijksbanden aangingen, gingen ze ook de afgoden dienen. Je zou toch bijna zeggen, het volk heeft zijn lesje toch wel geleerd. Maar Ezra die nu voor eigenlijk bij de derde uittocht, eerst Egypte, toen de eerste uittocht vanuit Balling en toen de tweede uittocht, dus je zou kunnen zeggen de derde uittocht. Hij komt daar aan, hij hoort het nieuws en is totaal verscheurd. En urenlang weet hij niets meer uit te brengen dan alleen voor God te knielen en misschien in gedachten allerlei dingen naar God toe uit te roepen. Tot het moment van het avondoffer. Dit is weer zo'n tekst, die staat er niet voor niets. Ezra, hij durft niet meer op te staan. Totdat daar het moment komt van het avondoffer. Het moment dat Ezra weer tot besef komt. Hoe groot onze zonde ook is, er is een offer. En op dat altaar een offerlam. En uit dat offerlam komt bloed. En zo goed kende Ezra de schrift, dat er zonder bloed geen vergeving was. Maar op grond van dat avondoffer durft Ezra zijn mond te openen. Nog steeds vanuit verbrokenheid. Nog steeds vanuit de verootmoediging. Nog steeds met een verscheurd hart. Maar wel met vrijmoedigheid op grond van het avondoffer. En we hebben het gebed gelezen wat Ezra uitspreekt. En misschien zegt u wel hetzelfde als wat ik dacht. Maar Ezra, je bent een heilig man. Waarom trek jij je dit nu zo aan? Het is het volk dat hier al 50 jaar woont, die dit zo doet. Jij komt hier fris en fruitig nieuw binnen. Het is niet jouw schuld. En toch zie je het geheim van alle Bijbelse godsmannen. Ik denk aan Daniel, ik denk aan Jeremia, ik denk aan heel veel andere profeten. Die op het moment dat ze te maken hebben met de zonde van het volk Israël, dat ze dat als het ware compleet op zichzelf toepassen. Dat ze niet zeggen, maar jullie, maar dat hij zegt, wij en onze vaders. Hij betrekt het volledig op zichzelf. Alsof het ook zijn eigen schuld is. En weet je, dit is een houding waarin je jezelf niet kan persen. Dat je zegt, ik ga eens eventjes de zonde van mijn volk op mij nemen en zeggen, het is mijn schuld. Maar het is wel een vrucht van wat we hebben gelezen in hoofdstuk 7. Dat Ezra zijn hart erop richtte om de wet van God te onderzoeken en te onderwijzen. Want dat hart van Ezra, dat had ook Daniel. En dat had ook Jeremia. En dat had ook Jesaja. En dat had ook Elia. En dat had ook Elisa. Dat had ook Mozes. En dat had ook Jozua. Dat had ook David. David die uitriep toen hij die engel daar zag. Boven die akker. Ik heb gezondigd, maar deze schapen. Wat hebben zij gedaan? Die nam ook de zonde van zijn volk op zich. En terwijl hij dat zo doet, roept en schreeuwt hij het uit naar God en hij belijdt de zonde van zijn volk. En daarop komt actie. Maar laten we even kort nadenken, voordat we naar die actie overgaan. Wat gebeurt hier nu? Waarom vindt Ezra het nu zo erg dat er Israëlitische mannen met buitenlandse vrouwen zijn getrouwd? Misschien kunt u dit in uw hoofd niet helemaal rechtbreien. Ik wil eventjes een tekst lezen. Exodus 12, u hoeft hem van mij niet op te zoeken, mag natuurlijk wel. We hebben net ook Exodus 12 gelezen, maar ik wil daarvan lezen vers 38. En misschien wist u het niet, maar het is wel heel belangrijk. We hebben net gelezen met broeder Wilco de instelling van de Pesach, Pascha. En het gevolg daarvan is dat het volk van Israël uit Egypte wordt geleid naar de woestijn. En wat lezen we dan in Exodus 12 vers 38? En ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee. Met andere woorden, ook niet-Joden gingen met hen mee. Begrijp je wat ik bedoel? Het is bij God niet zo dat alleen maar Joden tot hem kunnen komen. We lezen hier het bewijs dat er ook andere mensen waren van andere landen, wellicht Afrikanen of mensen uit het Midden-Oosten of waar dan ook. Ze hadden zich aangesloten bij Israël. En ze gingen met hen mee. Ook door de woestijn. Ook op weg naar het beloofde land. Ook onder de wolkolom. En ook onder de vuurkolom. En ook met de hele tempeldienst. Denk eens aan Rachab de hoer. Die ook bij het volk van Israël ging horen. Denk eens aan Rut, de vrouw uit Moab, die had gezegd, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Wat is hier dan het probleem? Dat Israëlitische mannen nu trouwen met een Moabitische en een Egyptenaar en al die anderen. Wat is het probleem? Het probleem was dat niet die vrouwen en die mannen uit andere landen meegetrokken werden in de dienst van de God van Israël, maar dat zij vielen en bogen voor de afgoden van die heidense landen. Dat was het probleem. Het probleem zat hem niet in de cultuur of in de afkomst, maar in het feit dat zij bleven wie ze waren. Dat zij niet meegingen in de dienst van de Heere, maar dat zij de afgoden bleven dienen. En dat is hetgeen wat Ezra volledig verscheurt. Dat het volk van God, het heilige zaad, zich vermengd heeft met de afgoderij. Met de ongehoorzaamheid. Waarvan God had gezegd, het is een gruwel in mijn ogen. Waarvan Jezus zegt, niemand kan twee heren dienen. Of hij zal de ene haten, en de ander lief hebben. Of hij zal de een lief hebben en de ander haten. Niemand kan twee heren dienen. Nou, Ezra heeft een heel gebed gedaan. En dan komen we aan in hoofdstuk 10. En terwijl Ezra zo bad en deze belijdenis deed. En zich huilend voor het huis van de God liet neervallen. Dit is wat er met opwekking gebeurt. Er komt een hele menigte. En als de geest van God neerdaalt, dan wordt die hele menigte komt onder het beslag van de Heilige Geest en komt tot besef van zonde. En we kunnen daar makkelijk overheen lezen in hoofdstuk 9, maar hij heeft het over ongerechtigheid en over schuld. Ik ga daar niet altijd te ver op in, maar dat zijn twee Hebreeuwse woorden die heel zwaar wegend zijn over de zonde die ze doen. Ongerechtigheid en schuld. En het mooie is dat Ezra daar zit en bidt. En zonder dat Ezra het in de gaten heeft, wordt die groep op het tempelplein groter en groter. En is ook met Ezra verslagen. En ze verootmoedigen zich. En ze beseffen, wij hebben gezondigd. En dan kan er maar één echte reactie plaatsvinden. Nee, ik zeg het verkeerd. Je kunt op twee manieren reageren. Of je ziet het en je hoort het en je denkt, nou, laat het maar zijn daar, zoals het is. Ik ga door met waar ik mee bezig ben. En het woord van God, het zal wel. Maar ik blijf bij mijn vrouw. Want ik heb haar lief. En ik ga gewoon door met het dienen van de afgoden. Of je vernedert je. Je verootmoedig je. Je beleidt je zonde. En je keert je er volledig van af. Je kapt het volledig uit je leven weg. Je doet er alles aan dat dat ding wat jou telkens laat struikelen, wat jou telkens laat knielen voor afgoden, niet meer in jouw leven voorkomt. Dat is uitbannen. Dat is bekeren. En zolang jij dat toch ergens als een achterdeurtje toch nog wel een beetje openhoudt, zegt Jezus, je kan mij niet dienen. Want je zal of mij haten, of dat ding haten. En het volk van Israël besluit om zich te bekeren. En dat wordt onderstreept in vers 5, hoofdstuk 10. Toen stond Ezra op en hij deed overeenkomstig de priesters van de Levieten van heel het volk zweren om dienovereenkomstig te handelen en zij zwoeren met een eed. Wat wilden ze doen? Ze wilden die heidense vrouwen met hun heidense afgoderij, met al hun heidense praktijken uit hun leven wegdoen. Uit het huis zetten, uitzwaaien, om nooit meer terug te zien. En ergens kan ik me voorstellen dat je Nieuw Testamentisch denkt, dit is wel heel erg hard. Maar toch wil ik jullie allemaal vandaag zeggen, om dat in ons eigen leven toe te passen. Er is maar één manier om je werkelijk te bekeren en je op de Heer Jezus te richten, dan alle vormen van hoererij, onreinheid, ongehoorzaamheid, of welke zonde u ook maar kunt bedenken, volledig uit te bannen door uw rug ervan af te keren en met het volk van Israël een eed af te leggen. En dit is zwaarwegend. Maar je kan zeggen, oké, Heer, ik ga proberen het niet meer te doen. Nou, dan zeg je, dan geef je een mooie belofte, toch? Ik ga er alles aan doen om het niet meer te proberen. Ik ga het proberen niet meer te doen. Vervolgens draai je om en je leven gaat weer op gang. En, oh ja, ik zou het wel proberen, maar je struikelt toch weer. En je valt toch weer. Of heb je die deur volledig toegedaan door te zeggen, Heer, ik geef mij volledig aan u. U behoor ik toe. En u bent de heilige. En omdat ik van u ben, omdat ik goden gekocht ben door uw bloed, behoor ik maar op één manier te leven en dat is heilig en rein. Ik zweer u. Dat is wat anders als ik probeer het. Dat is met andere woorden, ik beloof u. Met andere woorden, ik doe het nooit meer. Ik keer me er volledig van af. En misschien zeg je, ja maar Renier, ik loop al zo lang met dit of met dat. En het lukt mij, maar niet. Misschien moet je je eens afvragen of dat jouw hart net zo is als het hart van Ezra. Hoe was het hart van Ezra? Het was erop gericht om de Heere en de wet van de Heere te zoeken. Om die te doen, om die te onderhouden en om die te onderwijzen. Met andere woorden, te vermenigvuldigen en te verdubbelen. Ergens ben ik natuurlijk al een beetje bezig geweest met de toepassing. En ik denk dat we allemaal ook wel aanvoelen van, waar ligt de toepassing voor mij? Hoe kan ik dit nu praktisch maken? Hoe kan ik me samen met het volk van Israël bekeren, me afkeren van de onreinheid die mij telkens laat struikelen? Dat is allereerst om op te staan. Te belijden. Je kan het gewoon volgen, hè? Op te staan. Te belijden wat je verkeerd doet. Te erkennen dat het zonde is. Dat het schuld is. Weet je wat schuld is? Als ik van iemand een geldbedrag leen. En ik geef het uit en ik heb het niet meer. Dan heb ik een schuld. Ik moet de ander iets terugbetalen. En als ik schuld heb bij God. Dan moet ik iets terugbetalen. En natuurlijk kunnen wij met onze christelijke gedachten direct denken, ja, maar het is betaald. Ja, dat is ook zo. Daar hebben we net aan gedacht. Maar we kunnen er soms ook wel heel makkelijk overheen leven. Ik zondig, ik struikel. Ah ja joh, ik neem het avondmaal, want ik ben toch van de Heer. En doorgaan. Niet aan denken. Maar dat is niet de houding van alle godsmannen. Daar is verootmoediging, daar is belijdenis van zonde en die zonde was hen tot schuld. En die schuld is op Golgotha betaald. Daar is afgerekend met mijn schuld. En nadat ik mijn zonde beleden heb, en met vrijmoedigheid ben toegegaan tot het binnenste heiligdom door het bloed van de Heer Jezus. Zweer ik. Ik wil dit niet meer. En misschien zeg je, ja maar, hoe dan verder? Laat je hart op één ding gefocust zijn. Net zoals dat je dat ding in die etalage wil hebben en er alles aan doet om dat ding te hebben. Je gaat ervoor sparen, Wat is dan je focus? Wie is de wet van het Nieuwe Testament? Psalm 40. Ik draag de wet in mijn binnenste. De Heer Jezus zelf. De ark van het verbond. Christus zelf. Waar moet je focus dan zijn? Wat moet je dan zoeken? Niet meer blijven bij de Torah. Maar blijf, Johannes 15, in mij. En u zult vrucht dragen. En hierin wordt de Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. Blijf in mij en in mijn geboden. Blijf in mijn liefde. En u zult veel vrucht dragen. Galaten 5 legt uit wat de vrucht is van mijn vlees. Zonde. Onreinheid. Hoererij. Afgoderij. Leugen. Noem al die dingen maar op. Stelen. Maar de vrucht van de Heilige Geest is liefde, vrede, barmhartigheid, blijdschap, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Weet je, en we kunnen soms heel makkelijk zeggen, ja, de liefde heb ik wel, geloof heb ik ook, maar de matigheid en de zachtmoedigheid, daar moet ik nog een beetje in groeien. Ho, 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 ho. Het is één vrucht. En het kan niet zijn dat u de liefde wel hebt en de zelfbeheersing niet. Het is één vrucht. En die vrucht is te vinden bij hem die gezegd heeft, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Want u bent in hem geënt en u was een dode tak. En door de levenssappen van de levensboom, de Heer Jezus, bent u tot vrucht gekomen. Er is niks van jezelf bij, joh. Niks om in te roemen dan in het kruis van Christus. Niks anders dan in te roemen dan hem en hem alleen. Zo gaan we moedig voorwaarts. Onder hoon en spot. Wie kan jou wat maken? Jij bent van hem. De zonde hoeft u niet te laten struikelen. De zonde hoeft over u niet te heersen, want u bent dood, begraven in de doop en opgestaan met hem die gezegd heeft, en ik leef in alle eeuwigheid. Amen. Die gezegd heeft, en niemand kan je uit mijn hand rukken. Halleluja, ik heb genoeg gezegd. Amen. Halleluja. Dank u wel, Vader. Dank u voor uw offer. Dank u voor het kruis. Dank u voor het volbrachte werk. Dank u voor uw woord. Dank u voor het Bijbelboek Ezra. Dank u voor de levenslessen die wij mogen trekken van Ezra de wetgeleerde. En ik bid u, Vader, ook al was dat misschien oud-testamentisch, dat we net zo'n hart zullen hebben als Ezra. Dat we maar één focus zullen hebben. Jezus en Jezus alleen. En dat onze focus op Jezus zo is, dat we maar één ding begeren, zoals de psalmen zeggen. Eén ding heb ik van de Heer begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik alle dagen van mijn leven mag zijn in het huis van mijn God. Vader, help ons onze zonde te herkennen, te erkennen, te belijden, uw vergeving te accepteren en met u een verbond aan te gaan. Om onze boze weg achter ons te laten en ons te richten op de Heer Jezus. Weten dat niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Heer, en zo willen we afsluiten. Maak ons een volk, Heer. Heilig en rein. Dat u steeds volkomen toegewijd zal zijn. Amen. De liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, de vrede en troost van de Heilige Geest, zijn shalom, zij en blijft met jullie allen. Totdat Jezus als overwinnaar op de wolken van de hemel terugkomt. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.